Gemeente, de schriftlezing vindt u opgetekend in de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarvan nader het 8e hoofdstuk, waarvan wij de verzen 1 tot en met 17 lezen. De schriftlezing voor vanmorgen is Romeinen 8, de verzen 1 tot en met 17. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord, Romeinen 8, te beginnen bij vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God door zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo we anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, en daarvan nader het 11e vers. Dat willen we nogmaals met elkaar lezen. Romeinen 8, vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Thema van de preek is: de opstanding van Christus is het fundament van de zaligheid. En dan letten we op een drietal zaken. Ten eerste letten we op de onmacht van het vlees. Dat is naar aanleiding van de verzen 1 tot en met 8. Ten tweede letten we op de kracht van Gods Zoon. Dat is naar aanleiding van de verzen 9 tot en met 11. En tenslotte letten we op de vernieuwing door Gods Geest. Dat is naar aanleiding van de verzen 12 tot en met 17. De opstanding van Christus is het fundament van de zaligheid. En we letten op de onmacht van het vlees, de kracht van Gods Zoon en de vernieuwing door Gods Geest. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel Paulus, die schrijft deze brief in Korinthe in het jaar omstreeks 57 na Christus. En mogelijk wil Paulus onderweg naar Spanje de gemeente van Rome bezoeken. En deze Romeinse gemeente die bestaat deels uit Joden en niet-Joden, heidenen. En de inhoud van deze brief is de verdediging en verklaring dat we alleen door het geloof gerechtvaardigd worden door God en niet door de werken van de wet. God openbaart zijn oordeel over de zonde en zijn reddende gerechtigheid in het evangelie van Christus. In het kruis veroordeelt God de zonde en openbaart hij zijn genade. En door de bediening van wet en evangelie veroordeelt God zondaren en spreekt hij hen vrij. In het vorige hoofdstuk schrijft de apostel dat een kind van God vrijgemaakt is van de vloek van de wet in Christus. Wel blijft de wet in de hand van Christus ons ontdekken aan onze zonde. En dat blijft een innerlijke strijd voor ieder kind van God om gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Want die wet van God, die we zo even ook gehoord hebben, die is heilig en goed. En de wet is ook geestelijk. Waarom? Zij is de uitdrukking van Gods eeuwige liefde. En iedere zondaar aan wie genade bewezen is, die krijgt ook een verlangen om zijn leven naar de wil van de Heere te richten. Ja, dan wordt er zelfs door Gods geest een vermaak in Gods wet geboren. Die wet die eerst mij verdoemde. En in hoofdstuk 7 wijst de apostel op wie en wat Christus is. En in ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 8, spreekt de apostel wie en wat de christen in Christus is. Als je Christus kent, heeft de wet dan geen zeggenschap meer over je? Nee, bepaaldelijk niet. Want we moeten de macht van de zonde in ons leven niet onderschatten. In Gods ogen ben ik zondaar en blijf ik zondaar, zolang als ik leef. En tegelijkertijd, in Christus, ben ik rechtvaardig. Simul justus et peccator, zei Luther. Tegelijkertijd gerechtvaardigd en zondaar. En dat zijn de twee verschillende kanten van mijn bestaan. De goede wet van God treft geen schuld. Maar de zonde is mij dood geworden. En zo komt Paulus tot de conclusie in hoofdstuk 7. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Mijn vlees, dat is mijn aardse, mijn lichamelijke, mijn broze, door de zonde gebeukte bestaan. En zegt hij, als ik het goede wil doen, ligt het kwaad er mij bij. En toch, naar de inwendige mens, diep in mijn hart, heb ik een vermaak in de wet van God. En zo komt de apostel tot die schijnbaar tegenstrijdige uitspraak in de versen 24 en 25 van hoofdstuk 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En nu in ons hoofdstuk spreekt de apostel van de twee zijden van het geloof. Verloren en gered. Wet en evangelie. Zonde en genade. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. De opstanding van Christus is het fundament van de zaligheid. En dat toont de onmacht van het vlees. Paulus die zegt het, die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Gemeente, luisteraars, het eerste vers van het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat is eigenlijk een karakteristieke samenvatting van wat de apostel te zeggen heeft in zijn brief. Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen verdoemenis. Maar dit brengt juist een totale levensvernieuwing met zich mee. Ja, en dat woord verdoemenis, dat brengt nogal een mogelijk wat radicaliteit met zich mee. Het kan nog wel wat radicaal in de oren klinken. En daarom zijn er ook vertalingen die voor dat woord verdoemenis dan veroordeling of vonnis hanteren. Om het wat te nivelleren, om de scherpe kantjes eraf te halen. Maar toch heeft dit woord verdoemenis, zoals de Statenvertalers vertalen, precies de betekenis weer van het woord in de grondtaal. Want verdoemenis, dat is de verwerping voor de eeuwigheid. En dat is niet alleen de veroordeling, maar ook de voltrekking daarvan. En dan zou je kunnen zeggen dat dat eerste vers van hoofdstuk 8 een conclusie is van het voorafgaande wat de apostel in het slot van hoofdstuk 7 zegt. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan. Ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. En dan gaat de apostel in ons hoofdstuk verder. En dan zegt hij, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Luisteraars, we leven nu. Nu, zegt de apostel. En nu, dat is het heden der genade. En wat is die genade dan? Er is geen verdoemenis. Er is geen doodsvonnis voor Gods kind. Want die is in Christus door genade gerechtvaardigd. Dat is wat. En die rechtvaardiging, die mag ook nooit gescheiden worden met de heiliging. Kolbrugge die zegt, in Christus is het leven. En het leven dat niet werkeloos kan zijn. Want de geest maakt van hen zulke mensen die in Gods geboden wandelen en zijn rechten bewaren. De apostel die spreekt in dit gedeelte van de twee naturen van de mens. De mens is geestelijk en de mens is vleeselijk. En dat houdt in, jongens en meisjes, dat de mens geschapen is uit het stof. Maar diezelfde vleeselijke mens, die heeft een onsterfelijke ziel ontvangen. Hoe? God die blies zijn adem in de neusgaten van Adam. En daarmee is zijn lichaam aards. En zijn ziel, zijn geest, is van de hemel, van de eeuwigheid. En de vleeselijke mens, die leeft in beginsel van beneden, mag ik het zo zeggen. Maar die geestelijke mens, die leeft uit de hemel, van boven. En die twee naturen, die stelt de apostel in dit gedeelte tegenover elkaar. En dat geeft nou juist in de mens de strijd. De geloofstrijd. En in die strijd weet de apostel het ook. En dan spreekt hij van wandelen. opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Naar het vlees wandelen, dat is naar de letter van de wet leven. Nou jongens en meisjes, is dat moeilijk. Ik kan het begrijpen. Ik moest er ook tijdens de voorbereiding van de preek wel goed over nadenken. Maar denk eens aan Kaïn en Abel. Kaïn offerde naar het vlees. Abel offerde naar de geest, want hij behaagde God. Kaïn offerde uit het vlees. Het was al alleen maar vormelijk, uiterlijk vertoon. Maar de liefde werd daar niet in gevonden. De zachtmoedigheid werd gemist. En daarmee de ware vreze Gods. Het was Kaïn om de beloning te doen. Of zoals de apostel zegt, want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. En wat betekent dat dan, bedenken wat des vleeses is? Paulus, die bedoelt hier niet de wereldse mens, maar de godsdienstige mens. En in die godsdienstige mens is het geen ootmoed, is het geen zachtmoedigheid in het hart, zoals bij Kaïn. Aan de buitenkant kan het een brave jongen zijn. Maar in het hart wordt de gemeenschap met God gemist. En bij het bedenken naar het vlees gaat het alleen maar over jezelf. De mens die staat in het middelpunt. En die mens die heeft altijd met zichzelf te doen. En daar is geen honger en dorst naar de waarheid, naar gerechtigheid. Wat we voor aanvang van de dienst in Psalm 27 hebben gezongen. En uiteindelijk is er in zo'n mens ook geen verwachting. Want die bedenkt alleen maar wat des vleeses is. En je ziet dat vandaag in de wereld, in deze coronapandemie. Mensen die zien verlangend uit als eindelijk die coronamaatregelen gestopt zullen worden. En daarin is hun verwachting gelegen. En daarin is ook hun verwachting op de mens gesteld. En dat kan hun blijdschap geven. Maar als je dan met die mensen doorpraat over de tijd na het coronavirus, na die coronamaatregelen, dan is die blijdschap spoedig vervaagd. Want er komt de angst in het hart. Ze bedenken wat des vleeses is. En tegenover die vleeselijke mens plaatst de apostel de geestelijke mens. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. En jongens en meisjes, denk nou niet dat het van zulke gelovige mensen zijn. Dat bedoel ik niet. Want weet je hoe het met die mensen is? Dat zijn mensen die soms wel eens op hun bed liggen te huilen. Vanwege hun vlees. Vanwege hun zonde. En dat ze zo van die albedervers zijn. En ze zuchten onder dat bedenken van het vlees. En dan denken ze veel aan hem. Die dat grote werk der zaligheid heeft volbracht. Worden ze door de geest in de wildernis gelokt. En dat lokken, dat kan je vanuit Hosea ook vertalen met ruimte maken. Zoals een ploeg de aarde omploegt. Zoals een boeg van het schip de zee, het water van de zee klieft. Komt Gods geest, dan zal de Gods geest tot je spreken. En die schuift dan al jouw ongerechtigheden aan de kant. Al jouw verkeerde gedachten. En die wijst hier op Christus. Op hem die het fundament van de zaligheid is. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan ga je automatisch bedenken wat des geestes is. En dan zie je hem die aan de rechterhand des vaders is gezeten. Dat hij dat grote werk van de zaligheid nog voortzet. In deze tijd. Van dat coronapandemie. In 2020. Dat grote werk van Gods zaligheid wordt nog steeds voortgezet. En dat hij, gezeten aan zijn rechterhand van de Vader, aan de rechterhand van de Vader, altijd voor zijn kinderen bidt. En dat is nou wat die vleeselijke mens niet heeft. Want die bedenkt wat des vleeses is. Maar die geestelijke mens, die bedenkt dat des geestes is. En dat, die werking van de geest, schenkt aan die geestelijke mens in moeite en verdriet de vertroosting in het hart van Gods kind. De ware zielerust. Te weten dat Christus aan de rechterhand van de Vader is gezeten en altijd voor de zijne bidt. Te weten wat Christus voor zijn lijden en sterven tot zijn discipel Petrus zei. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat bedoelt de apostel in vers 6. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Christus die was de grote vredestichter die Jesaja heeft voorspeld. En die vredevorst die ziet de apostel hier in Romeinen 8. De Zoon van God die kwam om te doen wat de wet niet kan. En jongens en meisjes, wat is dat dan? Gods Zoon heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daardoor kan er vrede komen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen, wat de engelen zongen in de kerstnacht. Het staat er in vers 6. Het bedenken dat des geestes leven en vrede is. En dat heeft hij teweeg gebracht. De wet kan de zonde macht niet overwinnen. Maar Christus wel. Christus die kwam in hetzelfde lichaam als het onze. Het ontluisterde en door de zonde geruïneerde lichaam. Hij is in datzelfde lichaam getreden, doch uitgenomen de zonde. Want er is toch na de zondeval met ons lichaam van alles mis. Het is een sterfelijk lichaam geworden. En het is een heel ander lichaam dan Adam en Eva voor de zondeval hadden. En we hebben nu een menselijke natuur die onderhevig is aan de gevolgen van de zonde. Die geveld kan worden door een virus. En God heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van dat zondige vlees. Om hen van de zonde te verlossen. Jongens en meisjes, Christus is dus niet zomaar geboren, hè? En dat lees je ook in de kerstevangelie. Maria is door de Heilige Geest overschaduwd geworden. En daarmee heeft Christus alleen maar de menselijke natuur aangenomen. En dat is op zich al een wonder. Dat God mens is geworden. Daar raak je niet over uitgedacht en daar raak je niet over uitgeredeneerd. Maar de Zoon die vernederde zich echter nog veel dieper. Want hij nam de gelijkheid van het zondige vlees aan. Hij wilde zijn broeders in alles gelijk zijn. Hij wilde niet hoger blijven, niet hoger gaan staan. Anders zijn zij dan verloren zondaren? Maar hoewel zonder zonde, wilde hij net zo laag afdalen, totdat hij op gelijk niveau met de mens stond, met ons stond. En wat is dat al een vernedering voor hem? Dat hij de heerlijkheid die hij bij zijn vader had, heeft verlaten om in onze onheerlijkheid, die wij door de zonde hebben gecreëerd en die we zijn geworden, daar nu in te treden. Wat een wonder, jongens en meisjes, dat hij nu zo diep wilde bukken. Terwijl het onze eigen schuld is dat we zo diep zijn weggezonken. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De opstanding van Christus is het fundament van de zaligheid. En dat toont ons de kracht van Gods Zoon. Die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw sterfelijke lichamen levend te maken. Gemeente luisteraars. Het is dus nodig dat in dat sterfelijke lichaam verandering komt om God te kunnen behagen. En dat is ook waar de apostel dit hoofdstuk mee begint. Zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Voor hem is geen verdoemenis, want gij lieden zijt niet in het vlees. Die veroordelende kracht van Gods toorn over de zonde, waaronder de mens in het natuurlijke vlees lijdt, die heeft Christus weggedragen. Borgtochtelijk en schuldovernemend, zoals de Heidelberger in zondag 5 zegt. Christus heeft die gerechtigheid verworven. En die past die gerechtigheid toe, wat hij verworven heeft in het hart van zijn kind. En hij heeft daardoor de macht om de zondaar uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht te trekken. Om hem weer onbesmet en onberispelijk voor God te stellen en met hem te verenigen. En in die vereniging, daarin ligt het bedenken des geestes. Maar zo iemand de geest niet heeft, die komt hem niet toe. En de apostel die stelt nog steeds vlees en geest tegenover elkaar. Eigenlijk wil die zeggen, mensen, spreek nou niet over Christus. Als het zuivere kenmerk daarvan, dat je een strijder bent tegen je eigen vlees, dat nou niet gevonden wordt. Want de geest van Christus is het kenmerk van degene die in Christus Jezus zijn. En als je die geest niet hebt, dan komt u Christus niet toe. Je kunt zijn naam noemen. Je kunt spreken dat je in Christus bent. Maar als je zijn geest niet hebt, en het alleen maar woorden en dogmatisch geredeneer is, dan komt u Christus niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En de Puritein Binning die zegt hiervan dat alle mensen ellendig zijn in dit leven, maar oneindig meer ellendig in de dood. Alleen de mens die in de Heere Jezus Christus is, zegt Binning, in wiens geest Christus woont, die is gelukkig in het leven, maar veel gelukkiger in de dood. Want als hij met lichaam dood is om der zonde wil, dan is de geest leven om der gerechtigheid wil. En dan ben je in Christus, door de geest geleid. En dat betekent, zoals de kanttekenaren zeggen, door een waar geloof met Christus verenigd te zijn. Dus is er geen veroordeling voor degene die in Christus geloven en die door dat geloof aan hem verbonden zijn en blijven? Bent u dat? Ben jij dat? Bent u door het geloof verbonden aan Christus, het hoofd van de kerk? Nou, hoe weet je dat dan? Wat gebeurt er dan in je hart? Gemeente, luisteraars, om in Christus te zijn, moet je wel eerst tot hem gekomen zijn. Werkt de Heilige Geest dat je aan de roeping van God gehoor gaat geven? De roeping van God die tot u komt in het gepredikte woord. De roeping van God die tot je komt als je Gods woord opent, thuis leest. Die roeping van God die tot je komt als je zijn woord bestudeert. En dat alles kan je terugleiden tot de roep waarmee God Adam heeft geroepen. Adam, waar zijt gij? En dan erken je dat je zondaar bent. En dan weet je dat je voor God niet kan bestaan. En dan verlang je naar de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Want je kunt je schuld bij God niet betalen. En dat is een geweldige worsteling. En dat is een groot probleem. Want we willen zo graag nog wat meenemen. En we willen zo graag de Heere nog wat aandragen. Maar dat er alles nou in de ogen van God als een wegwerpelijk kleed is. En dan sta je met lege handen. Als zondaar. Voor een rechtvaardig God. En dan zul je merken. Door de werking van de Geest. Dat die nu je lege zondaarshanden vult. Met de gerechtigheid die in Christus Jezus is. En wat is dan een onuitsprekelijk wonder, jonge vrienden. Dat God Christus openbaart in het woord. En zo door de kracht van zijn geest in je hart. En dan wordt je hart overweldigd door de liefde van God. En word je overweldigd door de liefde van Christus. En word je voor hem ingewonnen. Want we lezen in Gods woord dat het Christus is die voor de zonde betaald heeft. En dat hij zich zo ons aanbiedt. En dat we hem mogen ontvangen van God. Vindt u dat geen heerlijk getuigenis, gemeente? Jongens en meisjes. Dat is nu geloven. En als je zo tot de Heere Jezus bent gekomen, dan ben je in hem. En of je nu na zo'n eerste zicht op hem en na zo'n eerste geloofsomhelzing van hem, alles al in zijn volle breedte en diepte verstaat, dat is een andere zaak. Moeten we ons niet levenslang groeien in het heil dat God in Christus geschonken heeft? Johannes die zegt het, hij moet wassen en ik moet minder worden. En die zekerheid en die groei van het geloof, die wil de Heere nu juist schenken. Door het woord en door het gebruik van de sacramenten. Jongens en meisjes, je hebt je vader en moeder lief. Waarom? Omdat het je ouders zijn. Ja, en je kan in je jonge leven alle dingen nog niet begrijpen. Maar zo is het ook in het geloof. Wie in Christus gelooft, die zal door getuigenis van de Heilige Geest in zijn hart steeds duidelijker mogen zien dat hij echt bij de Heere behoort. Dat hij echt een schaapje van de kudde van de goede herder is. En eigenlijk wil je dan ook niet anders. Wie de geest van Christus heeft ontvangen, zegt Paulus, die hoort bij hem. En zo wordt het heil toegepast door de Heilige Geest, via het woord van God en via de sacramenten. Zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Nogmaals, wat een heerlijk evangelie. Hoort u dat ook, luisteraar, als je zo twijfelmoedig bent? Want zo wil de Heere nu het bestreden en aangevochten geloof versterken. Maar is de geest leven om der gerechtigheid wil? Waarom? Omdat Christus alle gerechtigheid is. Christus heeft aan het recht Gods voldaan. En in Christus ligt daarom ook dat Gods kind in die gerechtigheid besloten wordt. Dat betekent heilig leven. Dat betekent niet de begeerlijkheden van het vlees volgen. De grootheid van het leven. En niet de begeerlijkheden van de wereld. En kort gezegd is dat levensheiliging. Dat is het eigenlijk. Levensheiliging, dat is wandelen met God. Want rechtvaardiging en heiliging, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In Christus zijn en wandelen door Gods geest. En daartoe roept de Heere u op. Gemeente, jonge vrienden, hoe is het met uw leven? Is dat leven niets meer dan eten, drinken, slapen en werken? Als dat nou je leven is, dan is het leven eigenlijk niets anders dan een vermoeiende herhaling van de handelingen. Wat je ook bij de domme dieren ziet. En die hebben geen ziel voor de eeuwigheid. Maar als je nu door Gods geest levend gemaakt bent geworden, wees dan ook veel bezig in de oefening van dit leven. En laat uw zorg gaan over uw geestelijk leven. Om de hoop van dat eeuwige leven in u gewerkt te krijgen. Zie dan veel op de zaligmaker. Hang hem aan met vaste hoop en vurige liefde. En laat uw gedachten aan hem verbonden zijn. Die zijn gerechtigheid om niet wil schenken. Aan hen die hem daarom vragen. En indien Christus in u lieden is, zoals wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Als we in Christus zijn, is het oordeel van de zonde over ons weggedragen. Worden we steeds gereinigd van de zonde die ons leven verontreinigt. En de afscheiding van de zonde houdt in dat we worden verlost uit de macht van de zonde, die nog steeds weer probeert macht uit te oefenen. Maar de andere kant is, als ons leven vernieuwd wordt, worden we ook steeds meer en meer toegewijd aan God. En die innerlijke heiliging, die wordt dan uiterlijk zichtbaar. Wat de geest in het hart werkt, dat kan niet verborgen blijven. Dat doet zingen, dat doet zeggen. Komt, luister toe, gij godsgezinde. Hoort wat de Heere mij deed ondervinden. En dat heeft de apostel ook ervaren. Hij kan er als het ware niet over ophouden. En hij zet alles nog eens op een rijtje. En hij brengt het onder één noemer. Hij voegt er nog wat aan toe. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Er is een wind gaan waaien. Van Golgotha en het geopende graf van Jezus uit. Een overweldigend gebeuren. En de geest werkt dat de zondaar genoeg krijgt van zijn zondeleven. Dat er een streep wordt gezet door het zelfzuchtige, dodelijke zondaars bestaan. Omdat hij in de wind van Gods geest is komen te staan. En dat hij niet meer door de wet van de zonde naar zijn boze ik wordt toegetrokken. Maar dat hij wordt aangetrokken, dat hij wordt opgetrokken door de levende zaligmaker. En de apostel die spreekt in Romeinen 8 over het christenleven als een zijn in de geest. Of als een zijn in Christus. Het eerste vers. Dat is identiek. Want de geest doet niets liever dan een mens leren meer en meer in Christus te wortelen. En omgekeerd ook. In vers 10. Christus in u lieden. En de geest wonend in u, in vers 9. En in het geloof mag er dan een zalige vereniging zijn met Christus door de geest. Vlees van zijn vlees en been van zijn been. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En zo begeer ik steeds meer en meer een godengeheiligd leven te leiden. En komt heel mijn bestaan ook in een ander daglicht te staan. Want Gods geest, die maakt alles nieuw in het mensenleven. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De opstanding van Christus is het fundament van de zaligheid. En dat toont de vernieuwing door Gods geest. Door zijn geest die in u woont. Gemeente, luisteraars, de apostel die spreekt in de voorgaande verzen over ons vlees en over ons lichaam als tegenpool van de Heilige Geest. En beide zijn aanduidingen van de zondige mens. En dat geeft ook tevens het werk van de Heilige Geest aan. De Heilige Geest die werkt door de kracht van de opgestane Christus. Herscheppend in de harten van de zondaren. De geest die maakt ruimte voor de gekruiste en opgestane Christus. Zodat de kracht van Golgotha en Pasen een reinigende en vernieuwende werkelijkheid wordt. En de vernieuwde mens die leeft door het geloof van Gods reddende genade in Christus. En die vernieuwde mens die kent de strijd tegen zijn eigen vlees. En daarin kent hij ook de blijdschap. De blijdschap van het kindschap Gods. Want hij zegt, Abba, Vader. En Gods woord zegt dat het werk van de Heilige Geest van grote betekenis is. In hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief spreekt de apostel 18 maal over het werk van de geest. De Heilige Geest die heeft een vooraanstaande plaats in elke stap van de verlossing van de zondaar. Dat zien we ook in de verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen. En we lezen in Johannes 20, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Christus die blaast als een symbool van de geest en als een teken van het nieuwe leven dat Christus schenkt. Toen is de Heilige Geest nog niet daadwerkelijk op de discipelen gekomen. Dat is na de hemelvaart op Pinksterdag gebeurd. Maar met deze woorden geeft de Heere Jezus zijn discipelen een voorsmaak van Pinksteren. Om de opdracht van de Heere uit te voeren. De verkondiging van het evangelie dienen de discipelen vol te zijn van de Heilige Geest. Zoals Christus ook vol is van de Heilige Geest. En dat evangelie is dat Christus zichzelf vrijwillig plaatsvervangend heeft geofferd op Golgotha. Ruil die zegt dat hij zich door de eeuwige geest Goden onstraffelijk geofferd heeft. Wat is dat een onbegrijpelijk wonder. De opstanding van Christus was het zegel op zijn werk. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij is levend gemaakt door de Geest. En zo moet ook Gods kind door diezelfde Geest van dood levend gemaakt worden. Christus heeft de dood overwonnen. En nu mag de zondaar weer leven door de Heilige Geest. Omdat hij het uit Christus neemt en het om Christus wil wegschenkt aan doodschuldige zondaren. En door de genade in Christus gaan zondaren weer beantwoorden aan het doel van de Schepper. Namelijk de lof des Heren. Of zoals de apostel het zegt in vers 16, die Geest getuigt met onze geest. En dat getuigenis is niet los te denken van Gods woord. De Heilige Geest die getuigt niet los van het woord en buiten het woord om. In charismatische en evangelische kringen wordt dat nogal eens vergeten. Gods geest die werkt nooit buiten Gods woord om. Mensen die kunnen sterk overtuigend spreken dat de Heilige Geest in hun hart werkt. Jonge vrienden, misschien heb jij dat ook wel eens meegemaakt. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dat iemand zo sterk overtuigend tot me sprak, dat ik na afloop mezelf als een nietsnut zag. De persoon die tot me sprak, die had gebeden en gebeden. En dat de geest hem in zijn hart overtuigde iets te gaan doen. Maar naar Gods woord werd niet gerefereerd. En toen ik later thuis kwam en het nog eens overdacht, toen kreeg ik het voor ogen. Gods woord werd niet geopend, Gods woord werd niet aangehaald. Want de Heilige Geest doet juist Gods woord verstaan als een kracht Gods tot zaligheid. Het is een kracht die het geloof niet vooruit loopt of vooruit grijpt, maar met haar samenvalt, met haar volgt. De Heilige Geest is zelf dus nooit te scheiden van Gods woord. En die Heilige Geest en wij getuigen met dat woord mee. Die geest getuigt met onze geest. En wat getuigt die Heilige Geest dan? Dat we kinderen God zijn. Omdat Gods kind de geest van de Zoon heeft ontvangen, zegt Henry. En daarom roept Gods kind, geleerd door de geest, tot God als een vader. Christus, die heeft dat zijn kerk zelf gebid, zelf geleerd in het volmaakte gebed. Hij spreekt van onze vader. En Paulus, die gebruikt hiervoor twee woorden, Abba en vader. En daarmee gedenkt Paulus aan de Jood en de heiden. De Jood, die zegt Abba in hun taal, dat is Aramees. En de heiden, die zegt pater, vader, dat is Grieks. En omdat in Christus geen Jood of Griek is, roepen zij tezamen tot God als vader, ieder in hun eigen taal. Gemeente jonge vrienden, en nu zul je vragen, hoe kun je nu weten dat de Heilige Geest aan jou de zaligmaker geeft, zodat je kind van God bent? Door het werk van de Heilige Geest in de hart ga je geloven. Dat het zaligmakende werk van Jezus Christus ook voor jou is. En dat geeft ook de geloofszekerheid door het getuigenis van Gods geest in het hart. Het is een grote genade kind van God te zijn. Want de werken van het vlees die zijn in ons lichaam gedood. En we zijn met Christus opgestaan tot een nieuw leven, zodat we geen kinderen des toorns meer zijn. En we zijn van de nacht in de dag terechtgekomen. We zijn overgezet van de duisternis in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En dat is een wonder aller wonderen. En dit getuigenis van Gods geest schenkt naast de zekerheid ook een onuitsprekelijke vreugde. Want Gods liefde die is in het hart uitgestort. En de Heilige Geest die doordrenkt onze geest met een onuitstuitbare kracht van Gods liefde. Dat is het wonder van genade. We ontvangen liefde terwijl we de toorn waardig zijn. En het is die liefde van de opgestane Christus dat we tot Gods kind zijn aangenomen. En dat verschaft vreugde aan de ziel om God Vader te mogen noemen. En dat wil je dan niet alleen. Nee, die vreugde wil je delen met al Gods kinderen. En hoe kan er thuis verlangend uitgezien worden dat we weer samen mogen zijn in Gods huis, om daar de Heere te loven en te prijzen rondom het geopende woord. En daarom is het in deze tijd van de coronamaatregelen zo verdriet in het hart van Gods kind, dat je niet naar Gods huis kunt opgaan, om daar met anderen de Heere te loven en te prijzen, de Heere te bidden en te smeken, om samen met broeders en zusters de sacramenten te gebruiken, om het geloof te versterken. Gods geest die werkt persoonlijk, zeker, het is een persoonlijke zaak. Maar het wil samen gevierd worden in de samenkomst. En de apostel die spreekt van erfgenamen. Meervoud. Mede-erfgenamen van Christus. En misschien durft u niet met vrijmoedigheid te zeggen dat u Gods kind bent. En dat u verzekerd bent van het werk van God in uw leven. Dat je een mede-erfgenaam van Christus bent. Maar denk dan eens aan die momenten dat je tot de Heere hebt geroepen. En dat je oprecht je zonde voor de Heere beleed. En denk eens aan dat ogenblik dat de Heere Jezus in je leven werd geopenbaard. Dat je hem tijdens het Bijbellezen ontmoette. Het moment waarop je Christus in het geloof mocht omhelzen. Toen de vrede van God in je ziel afdaalde. Toen heb je toch iets van die milde handen en die vriendelijke ogen van de Heere mogen ervaren, die bij God van eeuwigheid zijn. Zag je het bloed van hem, van Christus, die zit aan de rechterhand van zijn Vader. Zijn bloed voor u gestort op de kruisheuvel Golgotha. In Christus mocht u de Vader ontmoeten. Is dat dan niet meer verdiept geworden? Is het niet wonderlijker geworden? Die kinderlijke genegenheid en die kinderlijke verhouding. Dan is het ook nooit de Vader die de schuld krijgt. Want God handelt altijd als Vader. Maar dan zullen we onszelf meer en meer gaan beschuldigen. Dat wij niet gewandeld hebben als kind des Heren. Het ligt nooit aan de Vader. Hij doet zijn plicht. Maar nu wij als zijn kind, mede-erfgenamen van Christus, in zijn heerlijkheid, in zijn lijden. Ja, het gaat door lijden tot heerlijkheid. Omdat hij zijn mede-erfgenamen van Christus, delen ze ook in Christus lijden, maar ze delen ook in Christus heerlijkheid. De opstanding van Christus, dat is het fundament van de zaligheid. Daar zien we de onmacht van het vlees, want je kan jezelf niet behaligen, niet zaligen. En je ziet de kracht van Gods Zoon, die in zijn lijden en sterven de toorn van God over de zonde heeft weggedragen. En je ziet de vernieuwing van Gods geest, die van dode zondaren levende kinderen Gods maakt. mede-erfgename van Christus. In het lijden van deze tegenwoordige wereld zien Gods kinderen daarnaar uit. Niet wanneer de maatregelen van het coronavirus zijn afgelopen. Ja, dat ook. Maar veel meer. Ze zien uit om met Christus verheerlijkt te worden. Want dan zullen ze eeuwig bij de Vader zijn. Verheugen zij zich eeuwig in Christus gemeenschap. Worden zij vervuld met de volheid van de Heilige Geest. Om eeuwig in de scharen die niemand tellen kan, de drie enige God, alle lof en eer en dankzegging toe te brengen. Zingen zij eeuwig van 's Heere goedheid die onbeperkt is. En hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Want hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt, Psalm 145, vers 6.